Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michal.
Mijn naam is Philip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten. Ja, luisteraars, alweer een nieuwe aflevering van Nieuwe Blik op Zorg. En vandaag zijn we voor de verandering neergestreken in Eindhoven, waar VGZ ook een kantoor heeft. En dat is mede omdat we dan dichter bij het werkgebied van een van onze gasten zijn. Dat is in dit geval Maartje Blukens. Zij is wijkverpleegkundige bij Thebe. En aan de andere kant van de tafel Marlies Poys. En zij is zorginkoper bij VGZ. Beide hartstikke welkom. We gaan zo meteen praten over het verpleegkundig adviesgesprek. Maar gewoontegetrouw beginnen we bij Nieuwe Blik op Zorg altijd met een introductievraag. En die heeft te maken met de naam van de podcast. Niet voor niets Nieuwe Blik op Zorg. Marlies, als ik jou vraag, als jij met een nieuwe blik naar zorg kijkt, wat zie je dan?
Ik zie dat we heel veel mooie verpleegkundigen en verzorgenden hebben die heel veel kennis en kunde hebben van wat ze doen. Zij weten heel goed wat er voor patiënten nodig is. En tegelijkertijd zie ik ook in de zorg dat er nog steeds heel veel aanbieders zijn, zorgorganisaties, die daar nog weinig gebruik van maken van de stem en van hun kennis en kunde. Dus mijn nieuwe blik op zorg zou zijn om hun veel meer te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden binnen innovaties, maar ook binnen beleid. En op deze wijze toekomstbestendig te organiseren.
Maartje, jij bent wijkverpleegkundige. Moet je als muziek in de oren klinken. Maar toch, wat is jouw nieuwe blik op zorg?
Ik zie dynamisch werk met veel innovatie, verandering, beweging.
Yes. Jij werkt als wijkverpleegkundige bij Thebe. Wat is dat voor club?
Thebe is een organisatie in Midden- en West-Brabant. Wij hebben verzorgingshuizen of woonzorglocaties, noemen we dat geloof ik. We hebben wijkverpleging, begeleiding en dagbesteding.
Ja, en wijkverpleging, dat is jouw stil.
Ja.
Hoe ziet een dag van jou eruit?
Nou, geen dag is hetzelfde. Soms start ik in de wijk, dus heb ik mijn route, ga ik langs cliënten om zorg te verlenen. Daarnaast heb ik geregeld overleg met huisartsen, met collega's of met andere disciplines zoals fysio, ergo. Ik coördineer het team.
Klinkt dynamisch. Ja. Precies datgene is wat je er leuk aan vindt.
Ja, en daarnaast doen we natuurlijk ook verpleegkundige adviesgesprekken, indicaties opstellen.
Nou, daarover straks meer, over ja. Die verpleegkundige adviesgesprekken. Ik wil nog eventjes naar Marlies. Jij bent natuurlijk al een aantal jaren zorginkoper, maar ik geloof dat jij 1 dag in de maand nog als wijkverpleegkundige werkt. Is het zo'n moeilijk vak om los te laten?
Ja, wel een beetje. Het is hartstikke leuk om 1-op-1 contact te kunnen hebben met cliënten en te weten waar je het eigenlijk voor doet. Waarom we de zorg organiseren. En binnen VGZ heb ik de ruimte gekregen om nog 1 keer per maand als verpleegkundige te mogen werken. En zeker na 7 jaar als wijkverpleegkundige hebben gewerkt, ook bij Thebe, ook met het verpleegkundig adviesgesprek, vind ik het echt wel een cadeautje.
Sta je echt met je poot in de modder of ben je dan toch een soort vraagbaak voor collega's die het allemaal niet begrijpen als de verzekeraar weer wat wil?
Nee, het gaat eigenlijk alleen maar echt over zorgverlening en over de cliënten die op dat moment zorg nodig hebben. En vooral, ik stel eigenlijk best wel veel vragen over hoe verzorgend wassen is bijvoorbeeld ook een van de goede voorbeelden die we hebben opgehaald uit de praktijk. Hoe dat dan precies werkt en ook hoe je het toepast. Want ja, toen ik eindigde als wijkverpleegkundige met mijn loopbaan daar, toen was dat nog niet iets heel groots.
Nee. Ja, laten we de koe bij de horens vatten. We gaan praten over dat verpleegkundig adviesgesprek. Wat is het? Marlies, laat ik toch even kort bij jou beginnen.
Ja, ik denk dat Maartje het nog het beste kan uitleggen. Maar
weet je wat, we schakelen meteen door naar Maartje. Wat is het verpleegkundig adviesgesprek, Maartje?
Het is het eerste gesprek dat we met onze cliënten voeren. Het heeft bij ons het indicatiegesprek eigenlijk vervangen. Dus we gaan naar de cliënt toe. We horen graag wat er aan de hand is. We willen gewoon breed kijken hoe gaan we dat oplossen. Wij zijn namelijk niet als wijkverpleging altijd de oplossing.
Nee. Hey, want hoe komen mensen dan bij jullie terecht? Melden die zichzelf?
Zelden. Meestal via huisarts, ziekenhuis of via mantelzorg.
Ja. En dit is een relatief nieuwe manier van werken, maar ook weer niet helemaal, geloof ik. Kun je dat uitleggen? Verpleegkundig adviesgesprek, het is een vorm van indicatiestelling, klopt dat?
Dat kan eruit voortkomen, okay. Ja.
Dus Marlies, misschien even die geschiedenis dan. Hè? Misschien weet jij daar iets meer over te vertellen. Wanneer is dit nou ontstaan, dit concept?
Dat is ontstaan tijdens de coronaperiode. Tape werkte met een stoplichtmodel. En dat was code groen, code oranje, code rood. En code groen betekent dat je alle zorgvragen kan opnemen. En code oranje beperkt en code rood geen zorgvragen. En vanuit dat idee is gekeken van, joh, we kunnen heel veel mensen nu niet van zorg voorzien, maar kunnen we ze nou op weg helpen met wat goede tips en wat hulpmiddelen, zodat ze dan toch die periode dat ze geen zorg krijgen, toch vooruit kunnen. Nou, vanuit dat idee is dat het verpleegkundig adviesgesprek geboren en langzaamaan verder doorontwikkeld. En het mooie aan het verpleegkundig adviesgesprek is dat het zodanig is doorontwikkeld dat alle zorgvragen die binnenkomen bij Thebe geen zorg toegezegd krijgen, maar dat er gekeken wordt, wat is nou de zorgvraag hier? En kunnen we iemand op weg helpen zonder zorg? En als er dan wel zorg nodig is, dan gaan we kijken, past dat dan in de routes? Of moeten we daar doorverwijzen naar een ander team?
Ja, maar eigenlijk is dus een van die vragen, is er überhaupt wel zorg nodig? Of past hier wat anders?
Ja, klopt. Dat is een van de belangrijkste vragen die je eigenlijk stelt. En een wijkverpleegkundige gaat samen met een cliënt onderzoeken, wat is nou het probleem in deze situatie en welke oplossingen passen hier goed in? En is dat misschien een tip of een advies, hè, dat je misschien makkelijker zelf je tenen kan wassen? Of moeten we hiervoor hulpmiddelen inzetten? Of is er bijvoorbeeld een doorverwijzing nodig naar het sociaal domein? Kan er bijvoorbeeld een vrijwilliger meekijken of een beweegclubje? En als het echt niet anders kan, dan is de inzet van zorg mogelijk. Kijk.
Hey Maartje, hoe verloopt zo'n gesprek? Is dat volgens een vast stramien? Of wat is nou zo'n? Hoe gaat dat? Ik ben daar gewoon nieuwsgierig naar. Wat is nou een eerste vraag als je binnenkomt bij mensen?
Mijn eerste vraag is altijd, hoe gaat het met u? En meestal volgt er dan wel een verhaal. Onze leidraad, ja, wij maken gebruik van het OMA-systeem voor onze indicaties. Dat is ook min of meer de leidraad die je gebruikt tijdens zo'n gesprek.
Ik neem aan dat ieder gesprek is natuurlijk apart, een gesprek op zich. Maar wat krijg je nou zoal te horen in die adviskundige adviesgesprekken?
Nou, mensen hebben altijd wel een zorgvraag, want anders komen ze natuurlijk niet bij ons terecht. Dus dat ga je eigenlijk onderzoeken. Wat is er aan de hand? Waarom heeft iemand die zorg nodig? Moeten wij daarvoor ingeschakeld worden? Is het toch beter dat iemand anders langskomt, zoals inderdaad sociaal domein of de ergo, en lost die dan al met een paar hulpmiddelen dit probleem op? Dat ga je eigenlijk onderzoeken met de cliënt of met de mantelzorger zit er vaak bij. En zo probeer je samen tot oplossingen te komen.
Ja, zijn het tips en suggesties die je geeft of zijn het ook, laten we zeggen, kun jij dwingend indiceren?
In principe geef je tips, suggesties, adviezen. Maar als ik geen reden zie om zorg te leveren, dan indiceer ik niet.
Duidelijk.
Dus dat is.
Maar als jij denkt, nou, deze persoon, eigenlijk in het sociale aanbod van de gemeente zou hier best een antwoord gevonden kunnen worden. Kun jij daar dan naar doorverwijzen?
Nee, ja, ik kan tegen mensen zeggen, ga daar of daar informeren, ga daar kijken. Maar het is niet dat ik kan zeggen van, ga daarheen en het wordt geregeld. Nee, ik kan alleen zeggen.
Oké, okay. Ja, want daar moest ik wel een beetje aan denken. We hebben nu een term verpleegkundig adviesgesprek. Ik herinner me uit het verleden zoiets als een keukentafelgesprek. Volgens mij heb je ook zoiets als een indicatiegesprek. Dat zijn toch dan net allemaal weer andere dingen? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, keukentafelgesprek wordt door vanuit de WMO gevoerd. Dus dat is het sociale domein. Ja, wij voeren VAX en dat valt bij ons samen met het indicatiegesprek. Dus volgt er een indicatie, omdat wij zorg gaan verlenen, ja, dan is dat ook meteen een indicatiegesprek.
Ja, oké. Okay. Hey Marlies, welk probleem lost dit nou eigenlijk op, dit verpleegkundig adviesgesprek?
Het verpleegkundig adviesgesprek lost eigenlijk meerdere problemen op. Wij zien heel veel meerwaarde van het verpleegkundig adviesgesprek. Je ziet bijvoorbeeld dat cliënten, of in ieder geval zorgvragers, wordt veel meer gekeken naar wat is nou het probleem. En daar wordt een passende oplossing bij gezocht. En het mooie hieraan is dat mensen daardoor langer zelfstandig blijven. En zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving. En we zien daarbij ook dat er minder zorg geïndiceerd wordt. Dat is niet een doel op zich. Maar we zien dat er precies gekeken wordt wat er nodig is. Waardoor er niet te veel en niet te weinig zorg verleend wordt. Maar precies genoeg. En dat draagt weer bij aan de toegankelijkheid van de wijkverpleging. Dus daardoor kunnen Maartje en haar collega's meer cliënten bedienen binnen dezelfde tijdsperiode.
Kijk, voelt dat ook zo, Maartje, dat je die capaciteit optimaal en maximaal effect inzet? Of heb je ook wel eens het idee dat je eigenlijk meer zou willen doen, maar dan toch nee moet verkopen?
Soms moeten we nee verkopen. Dat is nog steeds wel realiteit. Maar ook dan proberen we mensen gewoon op weg te helpen. Dus ik denk dat we uiteindelijk wel gewoon zoveel mogelijk mensen kunnen helpen in ieder geval.
Ja, zelfredzaamheid, daar hebben we het nu eigenlijk ook over. Misschien ben ik dan heel cynisch hoor, als ik denk van, oké, okay, als zelfredzaamheid de inzet is, waarom zouden mensen nog aankloppen voor zo'n gesprek?
Weet jij precies hoe het werkt in het zorgland?
Daar moet ik heel eerlijk nee op zeggen.
Nee, nou precies.
En dat geldt dus ook voor veel burgers?
Heel veel mensen weten niet eens wat wijkverpleging inhoudt.
Dus je bent ook een soort gids eigenlijk in dat?
Ja, ja. Ja, ze komen gewoon met een vraag bij ons en wij kunnen een beetje filteren van, goh, dat hoort daarbij. Of misschien hoort het wel bij ons en we kunnen mensen weer op weg helpen.
Ja. Ja. Zijn mensen dan blij?
Ja. Ja,
en het mooie is denk ik, wat Maartje ook uitlegt, de wijkverpleegkundige weet zo goed wat er is. Die heeft zoveel vakkennis en die heeft zoveel kennis over het gidsen eigenlijk van in het zorglandschap. En dat is denk ik ook zo mooi aan het verpleegkundig adviesgesprek. Doordat er geen verwachtingen aan de voorkant worden gecreëerd, heeft de wijkverpleegkundige de ruimte om goed te kijken, wat is hier nou echt nodig? En welke zorgvraag ligt hier nou eindelijk onder? En dat hoor ik echt wel heel erg mooi terug ook in jouw verhaal.
Ja, nou, het klinkt wel, Maartje, alsof je dus degelijke gesprekstechnieken, vraagtechnieken moet inzetten. Merk je dat je vaak moet doorvragen, dat er een vraag achter de vraag zit?
Er zit heel vaak een vraag achter de vraag. Ja, het is eigenlijk nooit de vraag waar het mee binnenkomt. Die is altijd heel summier natuurlijk, zoals wij hem krijgen. En er zit altijd meer achter. Tenzij iemand een heupoperatie heeft gehad of zo. Dan is het vaak wat het is. Maar...
En wat zijn dat dan voor onderwerpen? Ik bedoel, misschien financiële kwesties, familieperikelen.
Bijvoorbeeld.
Wat kom jij tegen in de praktijk?
Eenzaamheid ook wel.
Ja, nou, die eenzaamheid, dat is natuurlijk een gegeven. Hè? Ja. Zeker een kwetsbare doelgroep, daar komt dat heel veel voor. Dat lijkt me nou juist mijn uitstekende doelgroep die je heel moeilijk kunt bereiken.
Ja.
Hoe gaan jullie te werk om toch die mensen die misschien die zorg niet zo goed weten te vinden, opgesloten zitten in eenzaamheid, in een eigen eenzaamheid?
We proberen ons zichtbaar te maken binnen de gemeente in ieder geval. Ik werk in Oosterhout, dus we werken met verschillende zorgorganisaties ook samen om de wijkverpleging in zijn algemeenheid zichtbaar te maken. En daarnaast hebben we ook geregeld overleg met de huisartsenpraktijken.
Okay.
Waarin juist die kwetsbare ouderen worden besproken.
Ja, dat riep mij toch ook een beetje de vraag op. Sommige mensen kunnen ze natuurlijk verbaal makkelijker uitdrukken dan anderen. Hebben die dan niet een streepje voor? Als je gewoon beter in staat bent je eigen probleem, je eigen wensen, ambities, et cetera, te verwoorden?
Ik denk dat het altijd fijn is als je goed kan verwoorden wat je nodig hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je een streepje voor hebt, nee. Nee, want ons werk is natuurlijk om echt te kijken, wat is er nou echt nodig?
Ja, wat is er echt nodig? Even een stapje hoger, want volgens mij Thebe geldt op het gebied van inzet van verpleegkundig adviesgesprek een beetje als voorloper. Klopt toch, Marlies?
Ja, dat klopt. Ja.
Maar langzamerhand wordt er toch ook op ander niveau VGZ poogt het ingang te doen vinden bij andere aanbieders. Hoe loopt dat?
Ja, dat loopt eigenlijk aardig goed. We maken nu met bijna alle gecontracteerde zorgaanbieders afspraken over het verpleegkundig adviesgesprek. Nou, dat zijn er een heel hoop. En we zien in de praktijk dat heel veel aanbieders dat heel goed doen. En tegelijkertijd zien we ook veel praktijkvariatie. En dat zit er maar in dat niet alle zorgaanbieders het verpleegkundig adviesgesprek uitvoeren zoals Thebe dat doet. Dus je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde aanbieders alleen maar voor bepaalde doelgroepen het verpleegkundig adviesgesprek inzetten of niet doen wanneer er geen ruimte is. Terwijl de kracht en de essentie van het verpleegkundig adviesgesprek zit hem echt in geen verwachtingen creëren aan de voorkant en voor iedereen het gesprek doen.
Hoe overtuig je dan die aanbieders dat ze het gewoon consequent moeten gebruiken en niet af en toe?
Ja, dat is wel een hele grote uitdaging die bij ons bij Zorginkoop vooral ligt. Dus we gaan graag in gesprek met deze zorgaanbieders van wat is dan het verpleegkundig adviesgesprek? We hebben Thebe is ambassadeur van de Good Practice. Dus het moment dat er hele praktische vragen liggen, dan leiden ze ook door naar de ambassadeur die ook deze vragen verder oppakt. En we hebben in het verleden ook een aantal webinars hierover georganiseerd om wijkverpleegkundigen en het wijkteam verder mee te nemen. Is wat is nou de verandering en hoe implementeer je dat nou binnen de organisatie? Want dat geeft ook nog wel wat uitdagingen.
Ja. Hey Maartje, als ik het goed begrepen heb, hebben jullie ook binnen Thebe een standaard ontwikkeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een lijst met vaste vragen?
Er is inderdaad een gesprekstandaard ontwikkeld. We zijn momenteel bezig om dat te implementeren binnen de wijkverpleging. En ik denk dat die op zich niet heel anders is dan dat we al deden. Het zijn geen vaste vragen. Het zijn voorbeeldvragen. Iedereen moet daar zijn eigen weg in vinden wel. Mm-hmm. Maar we willen meer eenduidigheid. En daarom is er een standaard ontwikkeld. Maar hoe je precies een bepaalde vraag stelt, is nog steeds aan de persoon zelf. Je moet het eigen maken.
Ja, het is geen keurslijf.
Nee.
Nee, maar het maakt het wel beter vergelijkbaar toepassing van.
Ja, omdat we binnen onze eigen organisatie ook nog best wel wat variatie zagen in hoe het werd uitgevoerd, maar ook de uitkomsten. En om dat meer eenduidig te maken.
Ja. Hey, jij bent van de zorg, de inhoud, de praktijk. Dat betekent volgens mij dat je nou niet altijd zit te springen als er bureaucratische taken bij komen kijken. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je ook die verpleegkundige adviesgesprek op een of andere manier moet registreren. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, als er een indicatie volgt, is dat gewoon, dan stel je een indicatie op. Dus dan is dat op die manier, registreren we dat. En als er geen indicatie volgt, dan kunnen wij het op eenmalige zorg registreren. Maar dat is een afspraak met de zorgverzekeraars. Dus dat geldt niet voor alle organisaties.
Ja, Marlies, doet VGZ als zorgverzekeraar nog zijn best om die administratielast rond dat verpleegkundig adviesgesprek te beperken?
Ja, zeker. Het is heel belangrijk om te kijken wat moeten professionals echt registreren en wat mag niet. Wat willen we niet meer dat er geregistreerd wordt. Dus zeker dat we daar goed op letten. En misschien ter aanvulling van Maartje. We zien het moment dat er... We krijgen best veel vragen van zorgaanbieders van hoe moet ik nou de zorg declareren het moment dat ik even alleen voor een gesprek langs ga en er geen zorg uitkomt. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi resultaat, maar je hebt wel op dat moment zorg verleend. Dus we hebben daar ook afspraken over dat je inderdaad op een bepaalde prestatiecode kan declareren op de 1036. En dat je dan vooral in je rapportage goed uitlegt wat hebben we nou gedaan aan de zorg, welke afspraken hebben we gemaakt en dat je daarna ook weer afsluit.
Kijk, dus eigenlijk in het verleden is dat wel kijk- en luistergeld genoemd, hè? Wat er dan eigenlijk beschikbaar is. Ook al doe je dan geen verder volgende, geen zorginhoudelijke verrichtingen, maar wel het feit dat je dat gesprek voert.
Ja, en je verpleegkundige expertise ook hebt ingezet. Hè? Uiteindelijk is het gewoon zorg die verpleegkundigen en verzorgenden bieden.
Ja, heeft het jouw vak leuker gemaakt, rijker?
Ja, want je zoekt veel meer de samenwerking met andere disciplines en je bent eigenlijk op veel meer vlakken bezig.
Ja, want hoe is dat die samenwerking met andere disciplines? Dan denk ik inderdaad aan het sociaal domein, buurtwerk, nou noem het maar.
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen. En eigenlijk zoek je elkaar veel sneller op, veel meer. En daardoor kun je mensen ook met z'n allen veel beter vooruit helpen.
Oké, en helpt het jou, want bijvoorbeeld met idee is toch ook dat die wijkverpleegkundige echt een speelfunctie vervult in de wijk. Helpt het jou ook dat waar te maken?
Ja, want de lijnen zijn veel korter. Dus je bent ook veel beter van elkaar op de hoogte. Je kunt veel makkelijker schakelen en inderdaad op die manier die functie beter vervullen.
Ja, op de website van Waardigheid en Trots van het ministerie, dan lees ik ook het een en ander over onder meer dat verpleegkundig adviesgesprek. Quote. En dan lees ik: in de praktijk stuiten veel zorgmedewerkers op twijfels en hardnekkige overtuigingen. Toen dacht ik, dat moet ik jullie voorleggen. Herkennen jullie dit? Zijn er twijfels bijvoorbeeld bij collega verpleegkundigen of bij cliënten?
Met betrekking tot het verpleegkundig adviesgesprek?
Ja.
Bij collega's ken ik geen twijfels. In ieder geval niet meer. We doen dit nu een jaar of 5, 6. En in het begin zullen er ongetwijfeld twijfels zijn geweest. Maar inmiddels is deze werkwijze wel zo geïmplementeerd dat het echt wel eigen is. Tuurlijk, mensen die zorg bij ons aanvragen willen eigenlijk het liefste gewoon zorg krijgen natuurlijk. Mm-hmm. In eerste instantie. Maar ik stuit eigenlijk nooit op weerstand als we zeggen we komen eerst op gesprek om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is.
Maar goed, je roert andere onderwerpen aan dan misschien in het verleden, hè, die ook veel meer te maken hebben met persoonlijke levensomstandigheden van mensen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je nauwer met familieleden, buren en zo gaat samenwerken. Is dat een uitdaging voor verpleegkundigen?
Nee, we werken in principe met de eerste contactpersoon en heel soms een tweede contactpersoon. Dus voor onszelf werken we niet met heel veel mensen privé in de privésfeer, zeg maar, samen. Maar we willen wel graag dat netwerk natuurlijk aanboren, maar die coördinatie ligt dan niet per se bij ons.
Ja. Hey, Marlies, als het gaat over twijfels en hardnekkige overtuigingen, ben jij die wel eens tegengekomen?
Ja, in het verleden wel. Ik merkte wel, toen ik nog als wijkverpleegkundige werkte, dat er wel veel vaak kort gezegd wordt, we hebben recht op zorg of ik verwacht zorg. Maar dat heeft ook allemaal te maken met welke verwachtingen stap je binnen. Mm-hmm. Dus als een huisarts al bijvoorbeeld had toegezegd dat hij 7 keer per week wordt geholpen met douchen, ja, dan wordt het wel lastiger om het gesprek goed te voeren. Dus als je dat binnen het verpleegkundig adviesgesprek ook goed regelt met de verwijzers, dat zij geen zorg toezeggen, dan helpt dat al enorm. En het vereist ook vaak goede gespreksvoering en het goed meenemen van de familieleden en van soms ook de cliënten in de nieuwe werkwijze. Mm-hmm. En als ik dat zo hoor bij Maartje, zijn ze al een heel eind. En er zijn heel veel aanbieders die daar nog wel tegenaan lopen om het goede gesprek te voeren. Maar dat blijft een ontwikkeling, denk ik.
Ja, maar toch is dat dan niet spannend voor verpleegkundigen om inderdaad met die familieleden, met die dat waar formele en informele zorg kan raken? Ja, dat is wennen, of niet?
Ja, dat kan ook heel spannend zijn, want je krijgt soms wel boze mensen voor je. Dan moet je ook rustig blijven en goed reageren. Dus dat is zeker spannend. En ik denk dat het ook goed is als Wat we ook steeds meer zien bij organisaties, dat ze wijkverpleegkundigen en het wijkteam ook steeds meer meenemen in goede gesprekstechnieken. Van hoe ga je nou die moeilijke gesprekken aan en hoe verhoud je je tot zoiets? Hè? Want het is vaak ook helemaal niet persoonlijk. Vaak zit er een angst aan de andere kant dat ze bijvoorbeeld bang zijn dat hun moeder valt en dat er niemand is om daarop te letten. En dat zijn eigenlijk de vragen, ook achter de vragen waar je als verpleegkundige en verzorgende mee aan de slag kan.
Ja, ik zie jou knikken, Maartje. Dit herken jij.
Ja, ja, zeker.
Zijn er meer voorbeelden die jou zo te binnen schieten? Waar je toch iets van onrust moet wegnemen bij de burger zelf dan wel zijn naaste?
Ja, mensen krijgen niet altijd wat ze willen natuurlijk. En daar zijn mensen zeker niet altijd blij mee. Maar wat ik daar straks ook al een keer zei, wij zijn niet altijd de oplossing als wijkverpleging. En soms zijn kinderen inderdaad bang dat hun ouders iets overkomt en willen ze daarom dat wij binnenkomen. Maar mensen kan ook iets overkomen als wij er niet zijn. Daar zijn andere oplossingen. Zorgtechnologie is daarvoor, eventueel alarmering.
Ja,
dat is soms een betere oplossing dan wij die een keer binnenlopen.
Ja, maar hiermee raken we natuurlijk uiteindelijk wel aan dat achterliggende probleem. Van ja. Een veel groter aantal ouderen in de Nederlandse samenleving die ook langer zelfstandig willen en misschien wel moeten wonen. Dus dat soort vragen waar die ouderen zelf dan wel ernaast mee zitten, hun zorgen van hoe moet dat nou als moeder dit en dat, die zul je steeds vaker gaan horen.
Zeker, zeker. En ik snap de vragen ook. En daarin proberen we mensen zo goed mogelijk te helpen.
Ja.
Ja.
Nee, en nogmaals, niet iedere, dat zijn een beetje de gevleugelde woorden van het VGZ-opperhoofd Mario Vissers. Hè. Niet iedere vraag is een zorgvraag. En in het verleden is die wel vaak zo gezien. Is dat ook jouw idee, Marlies?
Ja, dat idee heb ik wel. Omdat er vaak voorheen werd er doorverwezen van iemand heeft zorg nodig. En dan was het antwoord eigenlijk al gelijk, we gaan kijken of we daar ruimte voor hebben. En als je ruimte hebt, dan kom je in principe al in zorg. En daar stond je al een paar punten achter als wijkverpleegkundige. Om dan toch de passende zorgprincipes, zoals wat kan iemand zelf aanleren, wat kan er met hulpmiddelen, om dat soort dingen toe te gaan passen. Dus ik denk zeker dat er een andere manier van werken is sinds het verpleegkundig adviesgesprek. En ik zie het ook terug bij de aanbieders. Ik hoor het ook terug bij de aanbieders die hiermee zijn gestart.
Ja, is dat dan ook de slotsom dat verpleegkundig adviesgesprek is een soort aanjager, een soort vliegwiel van die nieuwe manier van werken?
Ja, dat geloof ik wel.
Ja, dat voelt voor jou ook zo.
Ja, het verpleegkundig adviesgesprek stelt je in staat om gewoon kritischer te kijken. En dieper in te gaan op die vraag in plaats van inderdaad wat Marlies al zei. Dit is de vraag, nou we hebben ruimte, we gaan het regelen. Zo werkt het gewoon niet meer. En ik denk dat dat beter is en de beste manier is om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.
Ja, mij is in het verleden wel verteld dat zorgprofessionals ook heel erg opgeleid zijn om te zorgen. Dus heb jij iets van een reflex moeten afleren?
Nou ja... Niet per se, denk ik. Ik ben wel helemaal vanaf het begin bij dit project, het VAG noemen wij het zelf, het verpleegkundig adviesgesprek, betrokken geweest. Dus ik heb er eigenlijk al die tijd ook wel achter gestaan. Ik denk dat daarin wel heeft meegespeeld. Maar ik herken het wel bij collega's, dat mensen ook gewoon graag zorgen. Ze doen dit werk niet voor niks natuurlijk. En dan is het echt wel eens moeilijk om te zeggen, nee, dat moet u echt zelf gaan doen. In plaats van, oh, doe ik wel even, maakt niet uit, het is zo gebeurd.
Ja. En dat hebben... Ja, zorgprofessionals soms toch nog steeds wel.
Tuurlijk.
Kan nog, ja.
Ja, en dat is ook wel een van de uitdagingen bij het implementeren. Dat je iedereen op één lijn houdt. Dat iedereen hetzelfde uitdraagt naar de cliënt. Zodat je ook de afspraken kan nakomen die je hebt gemaakt. En zodat de zelfredzaamheid ook gestimuleerd blijft.
Ja. Wat moet er naar jullie idee gebeuren om dat verpleegkundig adviesgesprek, het VAG, nog beter te maken?
Om het nog beter te maken, ja.
Nog beter in te zetten...
Dan kom ik eigenlijk terug bij mijn nieuwe blik op zorg hierin. Het heel erg belangrijk bij het verpleegkundig adviesgesprek is dat de organisatie ruimte geeft aan die verpleegkundige professional om haar vak goed uit te oefenen. En dat kan je heel goed doen door autonomie. En de autonomie heeft die wijkverpleegkundige heel goed in de vingers. Die kan het heel goed uitvoeren. Dus het is van belang dat daar ruimte is binnen de organisatie dat zij dit kunnen uitrollen. En dat het raad van bestuur, managers en iedereen die daarin ondersteunt daarbij helpt. En dan kan het verpleegkundig adviesgesprek echt goed vliegen.
Ja, en hoe kan zo'n raad van bestuur zo'n managementlaag helpen?
Door er mee in te geloven en de ruimte voor te bieden de veranderingen die in de organisatie moeten gebeuren. Bijvoorbeeld dat iedereen aangeeft, er wordt geen zorg toegezegd. Daar heb je de raad van bestuur bijvoorbeeld bij nodig. Dat zij er zo in geloven dat het op die manier uitgevoerd moet worden.
Ja, dus en niet aan de achterkant toch weer aan die beslissing van de wijkverpleegkundige gaan lopen morrelen.
Inderdaad.
Maartje, heb jij nog in de tussentijd ideeën gekregen hoe we het nog beter kunnen inzetten? Dat...
Nee, ja, ik denk dat vertrouwen in de wijkverpleegkundige inderdaad wel heel belangrijk is. In de doorontwikkeling van het gesprek binnen onze organisatie zeggen we ook letterlijk van... we vertrouwen de wijkverpleegkundige in haar manier waarop ze dit doet... juist zodat ze het goed kan uitvoeren. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ze weet echt wel wat ze doet. Ze of hij, maar meestal zij. Ja.
En waar staan we over 5 jaar? Standaard praktijk dit.
Ja. Ja.
En wie weet verder doorontwikkeld. Dus,
ja. Nou, ik vind het een mooie gedachte. Het klinkt goed. Ja, laten we over een x-tijd eens kijken of de vlag er dan bij hangt. Dus ik wou jullie beiden, Maartje en Marlies, hartstikke bedanken voor dit gesprek. Ja, luisteraars, dat was een gesprek over het verpleegkundig adviesgesprek. Als het jullie op idee heeft gebracht, deel die met ons. En dat kan via de mail denkmeemet@vgz.nl. Dat is denkmeemet@vgz.nl. Tot de volgende.